Aanteken van de kaarsen. Zijn we een moment stil en zingen vervolgens gezang 207, de versen 1, 2, 3 en 4.
Onze hulp is de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Goede God, wij verdwalen zo gauw. Kom bij ons en neem ons bij de hand. Verras ons met het woord vol toekomst en omring ons met uw licht. Help ons onszelf niet te verstoppen, maar met u mee te gaan op uw weg. Stel ons in de ruimte van uw liefde en geef ons een nieuw begin. Amen. In de zondagsbrief schreef ik al: we zullen in deze dienst stilstaan bij de evangelielezing uit Matteüs, waar een maanzieke jongeman door Jezus werd genezen. De demonen die hem teisterden werden weggejaagd. De discipelen hadden dit tevergeefs geprobeerd, waarop Jezus zei: jullie hebben te weinig geloof. Stel dat jullie wel geloof hadden, al was het maar een grijntje, dan konden ze de berg in de rondte commanderen, zegt Jezus. Nou, stel dat dat zou kunnen, wat zouden wij met zo'n geloof dan gaan doen? Demonen uitdrijven, brood vermenigvuldigen en dan? De vijand wegjagen? De Gerizim in zee verplaatsen? Alle vis uit het meer van Tiberias naar zich toe laten komen? Ik bedoel, is het wel zo verstandig en zo wenselijk dat geloof bergen verzet? Zou je het fijn vinden als je buurman zo'n geloof had? Richt het geloof her en der in de wereld al niet genoeg ellende over aan? Of gaat het daar niet over? De leerlingen hadden vergeefs geprobeerd een demon uit te drijven. Misschien een verkeerde formule gebruikt, een slechte concentratie, niet genoeg gefocust, te veel bezig met de vraag of het zou lukken. Wat zou geloof in zo'n geval zijn? Nou, wat zou geloof in zo'n geval zijn? Dat is de vraag waarover we in de verkondiging nader zullen nadenken. En wij bidden in een gebed om ontferming over Gods nabijheid bij ons in deze wereld die zo vol is van haat en nijd en natuurrampen. Laten we bidden. Eeuwige God, waarom we hier zijn, Heer, is voor elk van ons weer anders. Maar is het niet ook omdat we op de soms zo dorre bodem van ons mens zijn een diep verlangen delen met elkaar, een verlangen naar zin en betekenis, verlangen naar het vinden van de juiste weg, verlangen om gezien te worden en gekend met al die aardigheden en eigenaardigheden waarmee we door het leven gaan. Wees gij er, Heer, als een milde regen op onze soms zo dorre grond. En daarom bidden wij, Heer, ontferm u. En waarom we hier zijn, soms weten we het zelf ook niet goed. Maar het zal toch ook zijn omdat we de ander nodig hebben om onszelf te worden. Het is immers niet goed dat de mens alleen is. Ook al is het soms gemakkelijker met al die eigenaardigheden en eigenaardigheden waarmee wij mensen mensen zijn. Heer, wees gij er als de ander die wij nodig hebben om onze soms zo dorre grond te laten bloeien. En daarom bidden wij, Heer, ontferm u. En waarom we op de aarde zijn, staat niet in de sterren geschreven. We zijn hier geboren zonder nadere toelichting. We bevolken een kleine planeet in een heelal dat onbegrensd is en onbegrijpelijk is. Dan moeten we er maar het beste van maken, maar zelfs dat gaat ons niet altijd goed af. Met al die aardigheden en eigenaardigheden waarmee we de aarde bewonen. Wees gij er dan als de richting in ons leven, als de wegwijzer van ons verlangen naar een andere, een bloeiende wereld. En daarom bidden wij, Heer, ontferm u over ons. Amen. Ons loflied is gezang 864, 1, 2 en 5. De dienst van het woord begint en daarin gaan we lezen uit de Bijbel, zingen daarover, maar we vragen allereerst of God ons hart wil openen voor zijn woord en de betekenis van dat woord in ons eigen leven. Mag ik u voorgaan in gebed? Goede God, bron van kracht van al wat goed is, plant in ons hart de liefde voor uw naam. Geef voeding aan ons groeiend geloof en waak zorgvuldig over de vruchten van uw geest. En Heer, wil ons helpen om ons leven opnieuw te bezien in het licht van uw heil. En leer ons onderscheiden wat wezenlijk is en wat niet. Maak ons bescheiden, maak ons vrijmoedig, geef ons het hart om van mensen te houden, van anderen zo goed als van onszelf. Amen. Willy Waslander zal de lezingen lezen met ons. Na de eerste schriftlezing zingen we in ieder geval Psalm 105, 1, 2 en 18. Ik lees u uit Psalm 105, vers 1 tot en met 7. Loof de Heer, roep luid zijn naam. Maak zijn daden bekend onder de volken. Zing en speel voor hem. Spreek vol lof over zijn wonderen. Beroem u op zijn heilige naam. Wees blij van hart, u die de Heer zoekt. Zie uit naar de Heer en zijn macht. Zoek voortdurend zijn nabijheid. Gedenk de wonderen die hij heeft gedaan. De oordelen die hij heeft uitgesproken. Nageslacht van Abraham, zijn dienaar, kinderen van Jacob, door hen verkozen. Hij is de Heer, onze God. Zijn besluiten gelden over de hele aarde. Tot zover. Na de tweede schriftlezing zingen we lied 970, alle vijfde versen. De tweede schriftlezing betreft het Matthäus 17, vers 14, 14 tot 20. Gebrek aan geloof. Toen ze zich weer bij de mensenmassa voegden, kwam er iemand naar hem toe, die voor hem op zijn knieën viel, en zei:
Heer, heb medelijden met mijn zoon, want hij is maanziek en lijdt daar erg onder. Hij valt dikwijls in het vuur of in het water. Ik heb hem bij de leerlingen gebracht, maar ze konden hem niet genezen. Jezus antwoordde: wat zijn jullie toch een ongelovig en dwars volk? Hoe lang moet ik nog bij jullie blijven? Hoe lang moet ik jullie nog verdragen? Breng hem bij me. Daar sprak Jezus de demon streng toe. Deze ging uit de jongen weg en vanaf dat moment was hij genezen. Toen de leerlingen met Jezus alleen waren, vroegen ze hem: waarom konden wij die geest niet uitdrijven? Hij antwoordde: vanwege jullie gebrek aan geloof. Ik verzeker jullie, als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, dan zeg je tegen de berg: verplaats je van hier naar daar. En dan zal hij zich verplaatsen. Niets zal voor jullie onmogelijk zijn.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Er is een jongen die er slecht aan toe is, die in het water valt en in het vuur, die in 7 sloten tegelijk loopt, een kind dat lijdt. Dat lijdt aan een bestaan waarin iets niet klopt. Hoe het ook verder willen noemen, hij is niet in staat om zelf aan zijn leven vorm te geven. Hij wordt gedomineerd door krachten die sterker zijn dan hij zelf en die hem in de vernieling drijven. Reddeloos, zo voelt hij zich. En ja, hoe voel je je dan als moeder of als vader? Radeloos lijkt mij, radeloos van machteloosheid. Je zou willen helpen, maar je weet niet hoe. Je zou het lijden van je kind over willen nemen, weg willen nemen, maar het gaat niet. O, dat machteloze toezien, hoe je kind lijdt en lijdt en ten onder dreigt te gaan. Een van de verschrikkelijkste dingen die je kunt meemaken. En die machteloosheid van toen is nu nog steeds herkenbaar. De machteloosheid van de leerlingen is voor ons goed in te denken. Want voor ons is het al met al, denk ik, geen verrassing dat de discipelen niet kunnen genezen. Het stelt ons niet teleur. Wij kunnen het zelf immers ook niet. Wij gaan naar de dokter als we ziek zijn. Geloof dat bergen kan verzetten? Ja, kennelijk hebben u en ik dat niet. Toch hoef je er geen groot geloof voor te hebben om bergen te kunnen verzetten. 1 mosterdzaadje is genoeg. En vergelijk dat maar eens met de kracht van 1 beukennootje. 1 zo'n klein nootje, een enorme boom is het gevolg. Het is de vraag of wij er nog wel in geloven dat er iets veranderen kan, of het onmogelijke mogelijk kan worden. Of laten we de machteloosheid winnen? Machteloosheid is een van de meest karakteristieke kenmerken van onze politieke en maatschappelijke cultuur, zegt Dorothee Zulle. Machteloosheid is een vorm van dood zijn. Het is geloof in eigen onvermogen, dat je het niet kunt, dat je het niet redt, dat niemand het kan, dat niemand redt. De machteloosheid en het onvermogen worden breedvoerig getekend en erkend. De machteloosheid wordt niet weggeduwd. Die leerlingen van u hebben niet kunnen helpen. Ze hebben hem niet kunnen genezen, zegt de vader. Het geloof helpt niet. De kerk helpt niet. En God helpt ook al niet. Het is de bittere ervaring van talloze mensen. Terwijl dat het enige is dat je wilt, dat je kind herstelt en een prachtig mens wordt. Ja, zeggen we dan, dat zou mooi zijn. Maar ook de discipelen hebben het niet gekund. En teleurgesteld zakken we terug in onze stoel. Ongeloof, klein geloof, hoe je het ook maar noemen wil. Maar dan rekenen we hier toch even buiten de waard, in dit geval de vader. Keer op keer is hij teleurgesteld geraakt in Jan en alleman en iedereen, in iedere genezer en healer en strijker en kraker, arts en acupuncturist, privékliniek en therapeut, noem maar op. Want zo gaat het niet, zo gaat het toch. Maar deze vader geeft niet op, hij laat het er niet bij zitten. Hij zakt niet terug in zijn stoel, zeggend, het helpt niet, het heeft geen zin meer. Weer gaat hij de straat op, weer gaat hij erop uit, want wie weet. En hij komt bij de man van Nazareth en roept, Kyrie eleis, ontferm u, Heer, heb medelijden, mijn kind lijdt vreselijk. En of u het geloven wilt of niet, of u het waar wilt hebben of niet, met een enkel woord bevrijdt Jezus de jongen van zijn kwaal. Een paar vermanende en bestraffende woorden tegen de zieke zijn genoeg volgens deze vertelling. Drie dingen leren we hier. Niet te veel geloven in de macht van het kwaad. Je stem verheffen tegen het kwaad. Gewoon tegenspreken en geloven dat het anders kan. En het dan ook zelf anders doen. Ik leg het allemaal nog wel uit hoor. Maar laat ons op zijn minst proberen om zoals die vader te zijn. Laten we overstappen uit de positie van de kleingelovige leerlingen naar de positie van de vader. Dat betekent twijfel, angst, berusting aan de ene kant en geloof en strijd aan de andere kant. Want er klinkt hoop aan de andere in de schreeuw van de vader. En als wij luid genoeg zouden schreeuwen, zou er ook in onze schreeuw hoop liggen. Want geloof is deelnemen aan Gods scheppende en genezende kracht. Dat wil zeggen, het verzet tegen de dood mee organiseren. In al zijn absurditeit wil het verhaal iets duidelijk maken, namelijk de kracht van het geloof. Zelfs een klein beetje geloof kan al bergen verzetten. En dit brengt ons terug bij het Bijbelverhaal. Bij het verhaal over geloof en macht. Macht om bergen te verzetten. En over ongeloof en onmacht. De onmacht om demonen uit te drijven. Wat betekent het dan in het licht van dit verhaal om geloof te hebben? Nou, toen ik lang geleden alweer theologie ging studeren, leerde ik begrijpen dat geloof betekent vertrouwen. Vertrouwen op God. Vertrouwen op een aanwezigheid, een alomtegenwoordigheid die groter is dan wij ons kunnen voorstellen. Een aanwezigheid die de dragende kracht is, de dragende grond van je bestaan. Die, wanneer je dreigt te vallen, je val hoe dan ook zou stuiten. Leren geloven zou dan inhouden leren te vertrouwen op die eeuwige God, die nooit zal loslaten alles wat zijn hand had gemaakt. Het is een prachtig uitgangspunt, er is niks mis mee. Je bent er je hele leven lang mee bezig om dit vertrouwen op en uit te bouwen. Maar als ik heel eerlijk ben, is het niet meer voldoende van mij. Het zou immers ook goed verstaan kunnen worden dat alle macht bij de vertrouwde is en alle zwakte bij de vertrouwende, degene die vertrouwt. Nu ben ik er wel van overtuigd dat alles mogelijk is voor iemand die geloof heeft, maar dat is meer dan het vertrouwen van een kind op een sterke vader. En geloof heeft uiteindelijk te maken met volwassen worden. Geloof wordt werkelijk waar kracht en zwakheid elkaar ontmoeten. En geloof is daarom ook altijd verbonden met naar het beeld van God geschapen zijn. God die ons maakte naar zijn, haar beeld. En daar zal ik verder op in moeten gaan. En nu heeft het bar weinig zin om mensen als een fysiek beeld van God te beschouwen, maar nadrukkelijk wel om onszelf te begrijpen als mensen die in staat zijn om te handelen als God. Ja, en dat klinkt aanmatigend misschien, maar beelddrager van God zijn houdt in dat wij onszelf leren begrijpen en verstaan als mensen die in staat zijn om te handelen als God. Dat wil zeggen op een machtige, creatieve, levensscheppende, leven voortbrengende, veerkrachtige en liefdevolle manier. Naar het beeld van God geschapen zijn betekent dat medeschepper zijn. Namelijk meewerken aan heel dat proces dat leven voortbrengt, dat leven mogelijk maakt. Meewerken aan heel dat proces dat zoekt naar openingen. tot verbinding en heelheid. Niet omdat dat zo hoort of modern is, maar omdat in heelheid en verbondenheid mensen het meest tot hun recht komen. Even. Nu kan het heel goed zijn dat sommigen van u denken, nou, dat is wel heel idealistisch en optimistisch gesteld allemaal. Het lijkt wel op het naïeve optimisme van de jaren 60 en 70. Inmiddels weten we wel beter. Maar nee, het heeft niks met idealisme van doen. Integendeel, het heeft te maken met die ervaringen die de meesten van ons kennen, omdat ze aanwezig zijn in de belangrijkste gebeurtenissen van ons leven. Denk bijvoorbeeld maar aan het ongekende geluk dat je ten deel kan vallen, je geliefd en gekend te weten door je geliefde. Denk aan die voldoening die je kunt hebben te werken op een plek die jou tot zijn recht doet komen. Niet omdat het een carrière verschaft of omdat je dat het goed verdient, maar omdat het een beroep doet op de kwaliteiten die jij in huis hebt. Als we in deze delen van ons volwassen leven voldoening kunnen halen, dan leren we onszelf kennen, dan staan we meer in het leven. Freud zegt in een hele beroemde definitie dat gezondheid erin bestaat dat we kunnen werken en kunnen liefhebben. En dit is deelnemen aan de macht van het leven. En het Bijbelse beeld hiervoor is dat we een beeld van God zijn. En de Joodse religieuze traditie heeft uit de gelijkenis met God een leer ontwikkeld over de mogelijke navolging van God die we in onze daden kunnen bereiken. Want God navolgen betekent dan kleren maken voor degenen die naakt zijn, zoals God kleren maakte voor Adam en Eva. God navolgen betekent de doden begraven omdat God Mozes begroef. God navolgen betekent de hongerige voeden, zoals God Elia liet voeden door de raven. God navolgen betekent gerechtigheid voortbrengen en niet in machteloosheid blijven steken. Niet blijven steken in neerdrukkende gedachten dat het toch allemaal niets meer uithaalt. En zeggen, niets is mogelijk. Wij zijn geschapen naar Gods beeld, omdat wij kunnen handelen als God in het overschrijden van het gegevene, in het overschrijden van grenzen en barrières. Zo is het een pogen om de gegeven situatie te doorbreken, te overschrijden, en kunnen processen van zusterschap en broederschap groeien en zich verder ontwikkelen. Ik lees het verhaal van de maanzieke jongen in het licht van ons gemaakt zijn naar het beeld van God. En natuurlijk zijn er theologische commentaren erover die in strijd zijn met de mijne. Er zijn theologen die uitsluitend spreken over de macht van Christus, over al die wonderen die hij doet, over zijn gaven om mensen te genezen. Andere theologen leggen dan weer meer de nadruk op de zwakheid van mensen, hun onvermogen het werk te doen en het dan vervolgens alleen van Gods almachtige handen te vragen. En weer anderen gebruiken dit verhaal om de afstand tussen God en ons, de afstand tussen Christus en ons te vergroten. Het zal u wellicht wel duidelijk zijn, ik ben het volstrekt oneens met deze visies. Het verhaal van de genezing van deze maanzieke jongen is geen verhaal over Christolatrie. Jezus is niet die superstar die dingen ten uitvoer brengt waartoe wij niet in staat zijn. Christus is ons niet gegeven opdat wij ons zwak zouden voelen en machteloos. Hij is niet daarboven en wij hier beneden. Zijn macht is niet iets waar wij buiten staan. Dat zou een kwade macht zijn. Zijn macht is zoals elke goede macht, namelijk gedeelde macht. Wij zijn het die erin delen. Jezus kan de jongen niet genezen zonder het geloof van de Vader. Alles is mogelijk voor God en voor wie in God geloven. En geloof is de ervaring dat dat zo is. Gerechtigheid is mogelijk. De hongerigen voeden is mogelijk. Elkaar als broeder en zuster in het geloof herkennen is mogelijk. En van tevoren weet je niet of het lukt. Maar het is nooit voor niets geweest. Nog erger dan het kwaad op zich is het dat er niemand van ons luistert. Als niemand van ons meer zegt dat het fout is. Als niemand van ons meer voor de ander opkomt. Maar gelukkig, ze zijn er nog, zegt Huub Oosterhuis. Zulke mensen. En wat wij en zij doen, dat heet geloven. Geloven dat het anders kan. Dat slaven bevrijd zullen worden. Blinden ziende. Doden levend. Een bestaande orde doorbroken. Angst bezworen, duivels uitgedreven, onrecht veranderd in gerechtigheid, zwaarden omgesmeed tot ploegen, legers afgeschaft, oorlog uitgebannen. Mensen die geloven dat het onmogelijke mogelijk is bij God. Amen. We gaan luisteren naar een lied en kijken naar een filmpje dat ook ingaat op de thematiek van deze dienst. Christus heeft geen lichaam nu, maar dat van jou. Geen hand, geen voet op aarde, maar jouw handen en voeten. Jouw ogen zijn de ogen waarmee hij kijkt. Jouw voeten zijn de voeten waarmee hij loopt. Van jou zijn de handen waarmee hij de wereld zegent. Van jou zijn de handen. Een heel oude tekst uit de 16e eeuw van Teresa van Avila.
Do you remember how the words go to the song that we did today?
I have no. Goedemorgen. Vandaag hebben we weer twee mooie boeketten klaarstaan. Deze twee boeketten gaan naar twee dames die samen heel wat werk voor onze kerk verrichten. Namelijk de voorzitter Rita van der Eijk en de scriba Karen de Vries. Nou, ze zitten ook heel mooi naast elkaar. Als dank en als bemoediging om door te gaan met dit belangrijke werk. Nou, Rita woont aan de Smetanenlaan en Karin woont aan de Schiedamseweg. Wie zou ze bij een van de dames willen brengen? Ik begin bij, Rita. Je neemt ze mee. En dan ga ik voor Karin. Neem je ook zelf mee. Heel fijn. Er liggen nog twee kaarten op de tafel waar u een groet op kunt zetten. De collectes van vandaag. De eerste collecte is bestemd voor Stadstuinieren Voedselbank Schiedam. Een groot aantal vrijwilligers onderhouden deze tuinen met veel plezier en een nodig bakje koffie, zoals u ziet. Wekelijks komen ze bij elkaar om te zaaien, schoffelen en op de donderdag wordt er geoogst. Deze wordt dan dezelfde dag afgeleverd bij de voedselbank en daar maken ze samen met andere artikelen een mooi pakket van. Er zijn ruim 70 producten die uit de tuinen komen. Zoals al bij de foto staat, hard werken wordt beloond om uiteindelijk een ander blij te maken met de oogst. De tweede collecte is bestemd voor in en rondom de kerk. Beide collectes worden van harte aanbevolen. U kunt uw bijdrage in de schalen deponeren, de QR-code scannen en via de bekende bankrekeningnummers. Dankjewel.
Vanmorgen heb ik voor jullie mooi en vreugdevol nieuws. In de zondagsbrief van deze week heeft u kunnen lezen dat de doop van Simon Nijhoff is aangevraagd. Beter gezegd, Simon Nijhoff, een volwassen man, heeft zelf de wens gegeven dat hij graag gedoopt wil worden. En hiermee ook tegelijkertijd belijdenis van zijn geloof wil doen. Hij heeft daarvoor gesprekken gevoerd met het team van Noorderlicht. De kerkraad en het bijzonder natuurlijke team Noorderlicht is dan ook zeer verheugd u te kunnen mededelen dat zij deze wens willen vervullen. De doop, teken en zegel van Gods goedheid en trouw. De bediening van de doop van Simon Nijhoff zal aanstaande zondag, dus 6 september, plaatsvinden in de viering van Noorderlicht. De dienst begint om 12 uur hier in de dorpskerk en voorganger is dominee Niels de Jong uit Rotterdam. U bent allen door Noorderlicht van harte uitgenodigd deze feestelijke viering te komen bijwonen.
Er zijn voorbeden aangevraagd voor de nog steeds durende oorlog in Oekraïne en het onrecht in Palestina. Ook zullen we de naam van Marije Polijn noemen. Haar behandeling die aanvankelijk goed leek te gaan, moet weer worden herhaald. En dat is een flinke tegenslag voor haar. En even kijken. Mevrouw van Heest is overgeplaatst van het ziekenhuis naar Frankenlandgroep. En ook voor haar zullen we, haar naam zullen we in het gebed noemen. Mag ik u voorgaan dan in gebed? Wij danken u, Heer, voor deze dag, voor het licht en de muziek, voor dit huis. Wij danken u voor wie er komen en zich ermee verbonden voelen. En wij danken u dat hier een verlangen levend blijft dat ons, ook wel ondanks onszelf, losmaakt uit de verstarring van de gewoonte van wat zijn gangetje gaat, soms zo richtingloos en hopeloos. Dat we ervan blijven zingen en u erin ontmoeten als die andere mogelijkheid. Daarom bidden we vandaag voor wie het verlangen zijn kwijtgeraakt, omdat ze alles al hebben of denken te hebben, of juist omdat ze niets meer hebben, alles kwijt zijn, vooral het vertrouwen, de hoop en de richting in hun leven. Voor wie moet sappelen met zijn inkomen, voor wie geen onderkomen heeft, voor wie het leven te ingewikkeld is geworden door alle techniek of prestatiedruk. Voor wie bang zijn vanwege oorlog, waar ook ter wereld. En heel in het bijzonder denken wij aan de oorlog in Oekraïne, die al zo lang duurt. Waar mensen om het leven komen door allerlei wapens die massaal worden ingekocht. Heer, geef leiders het woord vrede in de mond. Datzelfde bidden wij voor mensen in Gaza. Mensen die in nood niets meer lijken te hebben, niets meer hebben, waar medische middelen krap zijn geworden. En Heer, laat ook vrede het woord vormen tussen Israël en Gaza. Dat er daadwerkelijk actie wordt ondernomen om elkaar in de ogen te kijken. Het klinkt onmogelijk, maar we blijven bidden en we blijven hoop houden. Ook bidden wij voor de kerk. Ook deze kerk, voor alle mensen die deze gemeenschap vormen, de halers en de brengers, al die doeners en de ontvangers, de zoekers en de gevondenen. En vaak zijn we het allemaal wel een beetje. Wees met wie iets te vieren hebben, een huwelijksjubileum bijvoorbeeld. De liefde, een klein succes, een grote dag. Voor wie verdrietig zijn, zorgen hebben. En we noemen de naam van Marije Polijn, die weer een behandeling moet ondergaan, terwijl het zo goed leek te gaan. Wees bij haar in deze tijd van behandeling, van pijn. Wees bij haar en houd haar geest bemoedigd. En dat bidden we ook voor mevrouw van Heest, die is opgenomen in Frankenland voor tijdelijke revalidatie. Wees ook bij haar in deze tijd van haar leven en wees bij haar gezin. En in de stilte van dit moment leggen we voor u neer wat ons allemaal bezighoudt. En samen bidden wij, onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons, want aan u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Ja, nou zouden we op deze plek in de dienst aangekomen zijn van het slotlied. Maar dat slotlied zingen wij na de zegen, omdat de tekst van dat lied daartoe uitnodigt. Dat gaat namelijk, vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen. Dan kan je alleen maar zingen nadat je ook de zegen hebt ontvangen. En daartoe vraag ik of u wilt gaan staan. Want we gaan onze dienst in de wereld weer tegemoet. En we hebben zegen van boven nodig. En ontvangt daartoe de zegen van de Heer. De Heer zegent u en hij behoedt u. De Heer doet zijn aanschijn over u lichten en is u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u zijn vrede.